Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Want links centraal had ik nu naar de licht zitten kijken. Ja, je doet die jongen daar geen plezier mee om hem aan de linkerkant te zetten.
Welkom bij de FC Afkikken voetbalzomer van donderdag 9 juni. Met vandaag het Nederlands elftal, een fantastische docu en een nieuwe trainer voor Valencia. Dat ga ik niet alleen doen, dat mag ik doen met Wouter Boerkamp. Ja, toch wel je achternaam erbij.
Ja? Ja, dat is nieuw hè. Dat gaan we er gewoon bij zeggen. Ja, jij denkt dit is de FC Afkikken voetbalzomer, we gaan dan ook ineens achternaam gaan.
Ja, misschien willen mensen googlen, meer van jou weten wat je in al die jaren hiervoor hebt gedaan.
Precies. Even. Wat je moet doen om hier uiteindelijk op deze oranje bank terecht te komen met een beachvolleybal en links voor jou een flamingo.
Ja, het
is... Uiteindelijk wil je daar naartoe.
Dat is... Ik had dromen vroeger.
Ja.
Dit was er één van.
Sowieso.
Dat hij dan uitkomt. Ja, ik ben er alleen maar heel erg gelukkig mee. Die dromen kwamen ook uit voor Jerdy Schouten gisteren.
Mooi bruggetje hoor.
Ja, toch? Wat vond je... Laten we bij zijn prestatie beginnen. Want ik vond dat toch wel... Nou, de roep van Lo Stadio was al heel lang heel groot. Wat vond je uiteindelijk van zijn debuut?
Ja, ik heb wel genoten van Schouten. Wat op zich best knap is in deze wedstrijd om ergens van te genieten. Want de eerste helft was niet om aan te gluren. Maar goed, ja, voor zowel Schouten als Jonathan Tees is het sowieso een dag om nooit te vergeten. En ja, dus ik denk dat Schouten ook nog best wel een heel goed gevoel aan deze wedstrijd overhoudt. En dat hij denk ik ook wel een van de spelers is die heeft laten zien van... Oké, het is een optie voor Van Gaal. Op basis van deze wedstrijd in ieder geval.
Ja, en de wedstrijd zelf, je benoemde het al een beetje de eerste 45 minuten.
Dat is echt een van de... slechtste optredens van Nederland elftal die ik ooit heb gezien. En dat is, ja, het is eigenlijk een beetje voetbalmanager. Ik weet niet of jij het altijd wel eens deed, zeg maar, dat je dan gewoon je lijst van spelers selecteerde op fitheid. Dat je dacht, nou, die zijn allemaal niet fit, dus die stel ik niet op. Dus ik stel gewoon 11 compleet andere op. Heb je dat wel eens gedaan?
Ik herken het, ja, zeker. Nou ja. Voor niet zeggende wedstrijden.
Precies, nou ja, dat heeft dus Van Gaal precies hetzelfde gedaan. Het is eigenlijk ook wel een beetje, want je kan het in principe debutant heel makkelijk maken. Op het moment dat je zegt, oké, ik laat de as intact. Ik stel gewoon 8 vaste spelers op en ik zet daar 2, 3 jongens omheen, zeg maar. Die dan, waarvan we dan kunnen kijken, kunnen die het niveau aan? Is het voor die spelers heel makkelijk? Dus stel dat deze zou hebben gespeeld in een goed draaiend elftal, denk ik dat hij het beter had gedaan dan gisteren. Alleen als je 11 volledig andere spelers opstelt, dan is het gewoon kwestie, nou, flikken ze allemaal maar in diepe en kijken wie er blijft zwemmen, zeg maar.
Ja, dat was het. En dat was het. Dat zag je ook wel heel erg sterk terug. Ook tegen een team wat niet meevoetbalt. Dat is dan ook heel erg kut.
Ja, kijk, Wils speelde ook absoluut in een sterke opstelling. Alleen wel met de spelintentie om Oranje in ieder geval tegen te houden. En dat lukte vrij aardig. Alleen dat had ook wel een beetje met Nederland zelf te maken. Want als je zag hoeveel ruimte dat er, zeg maar, lag voor bijvoorbeeld Gakpo en Lang. Met name Gakpo ook in de diepte. Ja, en die is gewoon niet één keer fatsoenlijk aangespeeld in de diepte. Speelde zelf trouwens ook niet goed. Maar die had wel 5 keer voor de keeper kunnen staan in de eerste helft. En hij heeft 1 keer voor de keeper gestaan.
Ja, het voelt alsof ze heel erg op veilig speelden. Eigenlijk de hele wedstrijd.
Ja, op veilig speelden. Ik denk dat er best wel veel spanning op stond. Ik denk dat als je heel weinig vastigheden hebt in een elftal en dat iedereen nog een beetje aan het worstelen is, zeg maar, met ik krijg nu mijn kans in het Nederlands elftal. Je hebt heel weinig patronen, ondanks dat ze het blijkbaar op de training heel goed hadden gedaan, maar dat zag je absoluut niet terug. Ja, dan gaat er op een gegeven moment heel veel fout en dan wordt het een opeenstapeling van foute passes, slordige aannames en dan kom je ook niet echt lekker in de wedstrijd. En ja, ik vond daar deze helaas wel een beetje exemplarisch voor, omdat ja, dat is normaal een speler die een hele goede inspelpaas heeft. Ik denk ook dat Van Gaal er daarom heeft bijgehaald. Verdedigend valt er af en toe nog wel wat op aan te merken. Alleen, ja, dat kwam er ook totaal niet uit. Dus dan, dan kom je uiteindelijk als elftal... leg je gewoon echt een super slechte prestatie op de mat.
Wat waren de positieve uitzonderingen in deze wedstrijd?
Oeh, dat is even zoeken.
Nou ja, dat is een hele diepe zucht.
Ja man, ja, Schouten wil ik daar wel bij noemen, omdat hij in ieder geval het lef had aan de bal. Je zag ook dat een aantal spelers best wel veilige keuzes gingen maken. Vond ik bij Koopmeiners ook wel een beetje het geval. Alleen Schouten had ik wel het idee, oké, die speelt enigszins zoals hij normaal ook zou spelen. En dat, ja, dat vond ik op zich positief om te zien. Ja, en tweede helft was het wel iets beter. En ik vond dat Noah Lang uiteindelijk, ja, die heeft gewoon overal scheid aan. En dat is heel lekker, ook in zo'n wedstrijd. Want ik denk dat die nooit ten onder gaat aan de spanning.
Ja, ik denk dat dat iets is wat, zeker als je een speler wil brengen op zijn positie. En als je tegen een team speelt met een laag blok, dus waar moeilijk doorheen te komen is. Dan is het niet erg dat er één speler is die heel veel balverlies leidt. Omdat, ja, de tegenstander heeft toch niet de kwaliteit om echt direct te kunnen counteren. En je hebt wel zo iemand nodig die volledig vrij is, die vanuit daar wat kan creëren. Ja, gisteren was hij heel erg ongelukkig. Speelde niet een hele goede wedstrijd.
Nee, ja, toen hij op een gegeven moment op het middenveld een beetje erbij kwam. Toen kwam hij wel wat beter in de wedstrijd. Toen zag je ook wel dat hij uiteindelijk degene is die wat kan creëren. Ook in Oranje. Dus ook wat hem betreft. Ik denk dat hij best wel een stapje heeft gezet richting de WK-selectie.
Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat het een mooie kaart is voor Van Gaal om te spelen. Want ik denk dat hij heeft laten zien dat hij inderdaad zowel op het middenveld als in de aanval uit de voeten kwam. Nou, het kwam niet allebei even goed uit de voeten. Maar het is gewoon een extra sausje wat je echt goed kan gebruiken richting die WK-selectie.
Denk je dat Koopmeiners ook zo'n type speler is, zeg maar, die je op meerdere posities kan inzetten? Want hij wordt nu gebruikt voor het middenveld. Nou, ik vond hem absoluut niet overtuigend. En als je een beperkte selectie hebt waarin je bijvoorbeeld moet kiezen voor 5 of 6 specifieke middenvelders, dan weet ik niet eens of hij daar uiteindelijk bij gaat horen. Maar hij zou in theorie zou hij ook nog bijvoorbeeld aan de linkerkant kunnen spelen of in de rol van Blind. Dat is niet helemaal wat hij gewend is, maar het zou theoretisch misschien wel kunnen. Of linkscentraal, wat hij bij AZ wel eens heeft gedaan. Want linkscentraal heb ik nu naar De Ligt zitten kijken. Ja, je doet die jongen daar geen plezier mee om hem aan de linkerkant te zetten.
Nee, dat is het. Op Koopmeiners reageren. Ik zou me wel bijhouden, want zijn concurrentie, met bijvoorbeeld Klaasie, zeg maar, dat niveau voetballers, ik vind hem wel echt een stuk verder. Ik vind dat hij zeker in Italië echt grote stappen heeft gemaakt. Ja, wat we net al zeiden, het is gewoon een hele moeilijke wedstrijd. En helemaal als je dan met al die debutanten staat op de positie waarin jij staat, waar je eigenlijk het spel moet versnellen. Ik heb hem ook naast Frenkie de Jong gezien en daar zag ik een hele andere Koopmeiners. En daar dacht ik wel van, oh, ik vind dit fijner om naar te kijken dan het blok wat we 2 jaar geleden hadden.
Hmm.
Dus ik zou Koopmeiners wel altijd meenemen en niet te zwaar op deze wedstrijd wegen.
Ja, je kan 26 spelers ook meenemen, dus misschien dat hij een goede extra optie is. En De Ligt, hoort hij er nog bij? Want ja. Links kan eigenlijk echt niet. Daar staat hij verkeerd ingedraaid. En ik denk dat hij op rechts nog prima van waarde kan zijn. Alleen daar heb je gigantisch veel concurrentie.
Dat is zijn probleem. Wordt veel gesproken over dat zijn ontwikkeling stokt bij Juventus. Volgens mij valt dat relatief mee, want hij is daar nog steeds wel gewoon een vaste waarde en moet daar wel de leider worden van het nieuwe Juventus-verdediging. Ja, dat word je niet zomaar. Maar als je hem nu op zijn positie of niet op zijn positie zet in een seizoen waar de Vrij er beter in zit, Van Dijk en Timber, alle drie gewoon een beter seizoen hebben gedraaid dan hem. Ja, daar is hij gewoon de concurrentiestrijd aan het verliezen.
Ja, ik denk ook nog wel dat er wat concurrentie bij gaat komen. Want je hebt inderdaad, centraal heb je dan Van Dijk of De Vrij. De Vrij zou eventueel aan de rechterkant kunnen. Rechts heb je sowieso Timber. Maar ik zit rechts eigenlijk ook nog wel te denken aan Geertruida. Want Jong Oranje is nu al geplaatst sinds gisteren, omdat Zwitserland heeft verloren. Er kunnen spelers doorgeschoven worden. Ik denk dat Geertruida ook met ruimte in zijn rug best wel een optie is aan de rechterkant.
Geertruida is een hele logische optie, omdat je hem ook eventueel op wingback kan zetten. En je hebt het probleem met Hateboer gezien.
Zo.
Ja, nou ja, dat die heeft.
Hoeveel wedstrijden gaat die gozer nog krijgen voordat daar consequenties aan verbonden worden?
Ja, kijk, het was al heel gek dat Kasper heel lang niet is opgeroepen. Nu is hij geblesseerd. Hetzelfde geldt voor Frimpong. Maar die zijn allebei een stuk verder. En ik vind Geertruida ook verder. Ja, dan hebben we het nu over 3 spelers die op zijn positie verder zijn. Dan is het heel gek dat hij nog steeds erbij zit. Overigens, Frimpong wordt ook aangetrokken door Ghana. Die zijn met een heel interessant project bezig. Want die hebben Hudson-Odoi hebben ze nu voor Ghana laten uitkomen. En Nkitia. En eergisteren Lamptey. En ze zijn dus ook bezig met Boadu, Frimpong en Brobbie.
Ja, dan moet het met name denk ik met betrekking tot Brobbie. En ik zou wel heel snel handelen. Ja, ik vind, ja, Boadu, ben jij een veel grotere fan van dan ik.
Nou, ook als je, ik snap wat je zegt, hè, want hij heeft echt een heel moeilijk seizoen gehad. Of toen hij die overstap maakte naar Monaco, dat was gewoon niks. Maar als je naar zijn statistiek kijkt van het aantal keer op doel geschoten, stond hij op plek nummer 3 van zijn leeftijdsklasse in de grote competities. Dat,
ja, aantal keer op doel geschoten. Nee,
aantal goals per, die goal per, die average goal, statistiek. Dus hij, in de anonimiteit, zeg maar, bij Monaco, want ja, dat is toch een team wat je wat minder vaak ziet, is hij echt wel zijn plek aan het terugverdienen. En Clement heeft het echt goed met hem. En ik zie, als hij volgend jaar die eerste spits is en het seizoen begint zoals hij hem afsloot, en wel met die 10 goals komen. Ja, het is wel ook weer een extra sausje met snelheid en diepte, wat voor het Nederlands elftal misschien interessant kan zijn.
Als ik kijk naar wat Brobbey en Boadu bij Jong Oranje hebben gedaan ook, en wat voor seizoen Brobbey heeft gehad, dan vind ik dat echt de hoogste prioriteit om hem erbij te halen. Zeker als ik gisteren 90 minuten naar Weghorst zit te kijken. Ja, het is bijna jammer dat hij scoort, want dan krijg je een beetje de positieve aandacht en toch weer gescoord. En ja, uiteindelijk is dat totaal geen speler voor het Nederlands elftal.
Nee, je hebt één zo'n speler kan je erbij hebben. Het is heel logisch dat je of Luc de Jong of Weghorst erbij hebt. Zeg maar voor echt een plan B, zoals je dat bij Barcelona bijvoorbeeld hebt gezien.
Hij is nu plan A en voor plan A is het gewoon niet goed.
Nee, kijk, dat kan niet. Maar dat heeft ook nooit gekund. Alleen, ja, er zijn zat coaches die het toch weer geprobeerd hebben. Maar ja, komt het echt veel tekort. En helemaal als je het spel wil spelen wat Nederland zelf wil spelen, dan stokt gewoon heel veel bij een speler à la Weghorst en ook à la Luc de Jong.
Het hangt misschien nog een beetje van zijn populariteit of zijn rol binnen de groep, maar die populariteit bij de ploeggenoten van Burnley was er niet helemaal, hè?
Dat was lijp, hè? Zeg maar, er wordt afgefloten qua context en een teamgenoot, ik weet even niet wie.
Conor Roberts, ja. Ik denk dat de meeste mensen het inderdaad wel hebben gezien. Ja. Die even zei van, ja, waarom doe je dat bij Burnley niet? Op zich, het is ook wel weer best wel grappig. Je kan het ook nog opvatten als een grap, zeg maar die ging niet bij Weghorst niet helemaal in.
Ja, maar het moet ook zeggen dat het bekkie van die guy ook wel echt gemeend was, zeg maar. Ja. Het was niet, hoezo doe je dat bij mij niet dan? Het was echt van, fucking hell, waarom doe je dit bij ons niet?
Ja, ik denk ook dat Weghorst er iets te trots voor is, zeg maar, om dit zomaar te accepteren. Alleen ja, het is ergens ook wel terecht, want hij heeft bij Burnley gewoon te weinig gebracht. En ja, bij het Nederlands elftal is het voor hem wel heel belangrijk dat hij deze maakt. In ieder geval om nog een beetje goed gevoel in deze wedstrijd over te houden.
Ja, fantastisch goal. De NOS liet de herhaling zien, maar die waren even vergeten dat het mooiste gedeelte aan het begin zat.
Ja, ze hebben hem 3 keer moeten instarten voordat ze ook het balletje van Frenkie de Jong erbij hadden.
Het was bijna knap om die te missen, zeg maar. Ja, en daarna ook, anders gingen ze hem omcirkelen. Ja, nee, iedereen had wel gezien dat het was. Alleen jullie eigen redactie niet. Dat was een heel opvallend moment.
We gooien gewoon even de redactie van de NOS onder de bus vanaf een Bank. Is dat de voetbalzomer?
Ook dat is de voetbalzomer. Ik heb geen ambities meer in het leven.
Heb jij nog één outsider trouwens voor de selectie die er echt bij moet zitten bij het WK? Die we nu nog niet genoemd hebben?
Ik vind Pascal Struijk, die heb ik echt vaker genoemd. En zeker omdat ik die linksback, die linker centrale verdediger, daar speelt nu Ake. Dat is een goede optie. Maar vind ik niet heel overtuigend. Blind, maar die heeft hij liever op de wingback. Om vanuit de passing daar te hebben. Ja, dan vind ik Pascal Struijk vind ik best wel een interessante optie. En hoe heet die over Liel? Jezus.
Botman. Ja, die wilde ik eigenlijk
Botman
noemen.
Is gewoon een heel logische. 2 jaar heel solide in de Ligue 1. Volgens mij weer in het spelen van het jaar in de Ligue 1 gekomen. Ja, dat dat is best gewoon gek dat hij zo weinig kansen heeft gehad.
Ja, ik hoop ook dat hij vanuit Jong Oranje nog wat overgeheveld. Want dat is sowieso het verhaal. Dat is ook wat Van der Looy aangaf. Die had het over de plaatsing, zeg maar, voor het EK dat rond was. En dat hij toen ook zei van, nou, er zal wel 1 of 2 spelers waarschijnlijk nog bij Oranje aansluiten.
Ja, Van Gaal had daarover gezegd van, als er blessures zijn, dan gaat dat gebeuren. Als er geen blessures zijn, doe ik het gewoon met deze groep.
Ja, nou, de licht viel uit. Dus dat zou kunnen dat er een verdediger bij komt.
Dat zou hele logisch zijn. Ja, van het Nederlands elftal gaan we naar het Nederlands voetbal. Want daar is een documentaire over gemaakt. Die is gisteren uitgekomen. De VPRO-docu Mijn Club. Gemaakt door Sophie Straat en Hilde Barwegen. Wat gaat over het Nederlandse amateurvoetbal. En eigenlijk de ongelijkheid daarin. Veel facetten.
Ja, inderdaad. We hebben hem allebei gekeken. En het is eigenlijk neergezet op een manier waarop je gewoon een persoonlijk verhaal, zeg maar, van iemand hoort. En Waarbij degene die, dus bijvoorbeeld inderdaad een vrouwenvoetbalster, die dan vanuit haar familie zeg maar best wel wat weerstand kreeg dat dat eigenlijk niet mocht. Een scheidsrechter, homoseksuele trainer van Laakkwartier, die zijn verhaal vertelt. En die zelf zei van ja, als er een pilletje voor zijn en dat zodat ik bij de anderen zou horen of normaal. Ja, ik vertel het even in mijn eigen woorden nu, maar daar kwam het wel op neer van dan zou ik hem nemen. Vond ik best wel opvallend.
Dat was een heel intens en heftig moment, omdat dat heel erg de cultuur en de pijn laat zien van wat de cultuur is. Hij gaf ook aan van ja, mensen hadden het niet verwacht dat ik homo was. En dat het heel veel pijn deed om daarvoor uit te komen. Nog steeds wel heel veel pijn. En inderdaad dat hij de uitspraak deed van al zou ik het kunnen genezen, dat die woorden gebruikte, dan had ik het
ja, dat vond ik of best niet, wel opmerkelijk.
En hij zei het wel tussen haakjes van genezen. Maar dat geeft aan hoeveel pijn dat kan doen in de voetbalcultuur.
Ja, maar ik moet wel zeggen dat in de documentaire, kijk, dit is een hele...
Het is een heftig moment inderdaad.
Nee, ja, dit is een hele heftige discussie ook. Dus vaak wordt er heel erg belicht aan de ene kant van ja, er wordt gediscrimineerd en dat is ook zo. En aan de andere kant heel erg van ja, moeten wij nou wel met die regenboogbanden gaan lopen, zeg maar. En dit is even iets persoonlijker, zeg maar. Dus dat het is iets toegankelijker en het is iets fijner om naar te kijken zonder dat er meteen een enorme tegenstelling of zo wordt neergezet.
Het maakt het heel tastbaar. Er zijn drie personen die vanuit hun eigen ervaring vertellen waar ze mee te maken hebben. Het gaat inderdaad dus over vrouwenvoetbal. En hoe daarna wordt gekeken of de ervaring van die vrouw. Inderdaad iemand die uit de kast is gekomen als trainer en als voetballer. En hoe dat voor hem is. En een zwarte speler die te maken heeft gehad met racisme. En wat dat deed met zijn voetbalervaring. En hoe hij dat allemaal beleefd heeft.
Ja.
Allemaal van die hele grote thema's die op een hele persoonlijke en daardoor hele mooie manier worden verteld. En ook tegelijkertijd heel duidelijk worden laten zien wat de problemen zijn in het amateurvoetbal en hoe die nou ja, eigenlijk overal in terugkomen.
Ja, klopt. En dan zonder dat helemaal negatief te trekken, want de liefde voor het voetbal en dat ze het gewoon willen blijven voetballen komt er ook wel in terug. Dus wat dat betreft vond ik het wel een wat fijner beeld dan de heftige discussies die er meestal over voorbij komen.
Ja, precies dat. Het is op een hele mooie en persoonlijke manier verteld wat de grote thema's zijn waar vaak heel erg abstract over wordt gesproken. En nu krijgt het abstracte een heel persoonlijk verhaal, waardoor het hopelijk voor veel mensen ook zo is van ja, waarom doen we dit in vredesnaam nog? Waarom zijn dit absoluut nog gesprekken? Waarom...
Nou ja, goed, kijk, ook daarin moet je denk ik niet verwachten dat het van de een op de andere dag in één keer anders is. Maar ik hoop vooral inderdaad dat de jongere generatie hiermee opgroeit en dat de oudere generatie daar een beetje ook begrip voor krijgt en daar een beetje mee kan gaan. Dat zag je ook met die mannetjes aan tafel, zeg maar. Ze zijn er wel mee bezig en dat is ook prima.
Ja, dat op een gegeven moment inderdaad een setting waarbij ze aan het bespreken zijn of er een regenboog Captain Armband moet worden gedragen in de club en stickers moeten worden geplakt. Ja. Om te laten zien dat je als club de club echt voor iedereen is, dus dat ook naar buiten dragen. En daar volgt een interessante discussie op. Maar ik zou daar vooral aanraden, ga de documentaire kijken. Want het is echt, echt heel erg goed, zit goed in elkaar. En een prachtig verhaal, of een prachtige manier om dit moeilijke verhaal te brengen.
Ja, mijn club. Heet die.
Sterk. Ja, daarop aansluitend deed Gullit eigenlijk ook best wel veel wel duidelijke uitspraken.
Ja, en dit is een beetje... hij heeft natuurlijk uitspraken gedaan over Davis, die nu assistent is bij het Nederlands elftal.
Ja.
En ook een beetje over hemzelf. Zijn tijd onder Dick Advocaat, dat hij zelf geen trainingen mocht leiden en dat hij dat wel graag had gewild. Alleen ja, dit vind ik dus zelf niet zo heel sterk. Ik bedoel, ik vind het op zich oké dat hij zich uitspreekt. Alleen dit is echt dan weer zonder nuance, zeg maar. Dit is echt het verhaal ook, want hij is een van die dingen die hij zegt is... dat bijvoorbeeld dan Fraser waarschijnlijk nooit een training heeft kunnen leiden en dat hij zelf dan geen training mocht leiden. En dat hij aan het wachten was van totdat Advocaat hem een keer zou vragen. Ik heb het idee dat hij nu heel veel dingen roept, zeg maar, zonder dat hij dat met Advocaat zelf heeft besproken. Of zonder dat hij dat hij precies het hele verhaal, zeg maar, kent. En dan wordt het heel snel ongenuanceerd en ook makkelijk om op te schieten.
Ja, misschien wel, maar ik snap zijn frustratie wel. Hij praat natuurlijk vanuit pijn en vanuit frustratie. Dit komt niet uit het niets. Het is niet dat hij gisteren ineens dit dacht. zeg maar.
Nee, de frustratie is ook wel te begrijpen. Alleen de manier van de boodschap overbrengen, zeg maar, ja, is heftig, maar het gaat niet heel veel bijdragen aan een oplossing.
Ik vind het is zo makkelijk om over de manier van de boodschap te praten in plaats van luisteren naar de boodschap. En puur de boodschap die hij vertelt, ja, daar zie ik wel heel veel waarheden in. Zeg maar van, het is best wel raar dat we zo weinig zwarte hoofdtrainers hebben.
Ja, en ik denk dat een beetje zit ook bij de basis, zeg maar. Dus dat je uiteindelijk, ik zou het veel logischer vinden als je in het betaalde voetbal, dus ook bijvoorbeeld bij Topos of waar dan ook, dat daar al de trainers zouden zitten. En ik zou het ook best wel logisch vinden als een Patrick Kluivert bijvoorbeeld, zoals Van Nistelrooy doet nu Jong PSV, en die gaat dan naar PSV toe. Ja, ik zou het best wel logisch vinden als trainers kans krijgen, tweede divisie KKD, en van daaruit doorgroeien naar een positie dat ze op een mooie plek terechtkomen als hoofdtrainer. En dat geldt eigenlijk ook voor elke trainer, want als je kijkt naar een Van Bommel-traject bijvoorbeeld, ja, die is gewoon te snel op het paard gezet. Dus dat is voor geen enkele trainer aan te raden.
Nee, en ik denk dat hetgeen wat Gullit probeert te zeggen, en die boodschap, ja, nogmaals, daar sta ik achter. Het is heel vaak hetzelfde. En dat is volgens mij, dat is ook wat hij zegt. Het doet mij pijn dat het weer inderdaad een zwarte trainer is die assistent is en die in de groep mag staan. En niet degene die mag bepalen wat de trainingen zijn, hoe de trainingen eruit zien. Ja,
en dat is in dit geval toch heel, heel logisch. Want Davids komt net bij die staf, zeg maar. Die staf bestaat uit Van Gaal Blind, die hebben een bepaalde werkwijze. Ik vind het heel logisch als Davids in die rol, zeg maar, door zou groeien naar een belangrijke assistent, dan bepaalde taken krijgt. En ja, dit kan in dit geval niet, omdat Koeman nieuw bondscoach wordt. Maar stel dat hij daar heel goed in is, dat hij uiteindelijk een keer een positie kan doorschuiven. Dat zou heel logisch zijn.
Ja, precies. Alleen, en dat is volgens mij wat Gullit zegt, het patroon is altijd hetzelfde. Als dit nu het eerste keer was, maar hij zegt van, het is nu iets van 20 jaar, want het is de Gullit.
Ja, het is sinds Rijkaard, zeg maar, is dit niet echt meer voorgekomen.
Nee, en is dit het patroon wat je de hele tijd ziet? En volgens mij is dat de pijn en de frustratie. En dan gaat het niet specifiek nu over de rol van Davids. Alleen, het patroon is wel de hele tijd gelijk, zeg maar, van oké, een assisterende rol tussen de groep staan, maar niet een belangrijke rol. En dat ook iets is van, ja, wat is het signaal wat je wil afgeven? We praten erover, dat haalt hij ook aan. We praten veel over vrouwenvoetbal, maar ook over gelijkheid in de sport qua achtergrond. En bij vrouwen ziet hij die ontwikkeling wel, en bij mensen met een mensen van kleur ziet hij die ontwikkeling niet. Nou ja, en ergens valt het best wel te zeggen, zeg maar, van hoeveel is er nou echt veranderd? Als we het hebben over mensen van kleur die op belangrijke posities zitten. Nou ja, daar vind ik dat hij een punt heeft en dat zijn woede gerechtvaardigd is. En ja, misschien is dan de manier waarop hij dat gezegd heeft niet de beste. En daar zal hij misschien niet het meeste resultaat mee behalen.
Je, maar krijgt wel, je krijgt er wel aandacht voor. Alleen ik hoop inderdaad dat er gewoon een structurele oplossing komt. En hij zit ook in die commissie Mijnals en dat de KNVB uiteindelijk, dat op een natuurlijke manier, zeg maar, ook via doorstromen van trainers, dat gewoon gaat gebeuren.
Ja, ja, laten we dat hopen. De KNVB is daar ook mee bezig, want die zijn bezig met een soort van proef om in ieder geval de stadions.
Ja, dit is natuurlijk wel een ander verhaal.
Ja, precies. Maar
de KNVB is weer een pilot gestart.
Ja.
Dit is een echte. Ja. Dus niet degene zoals ze die van de week hadden met Jan Dirk van der Zee, die zo wat dingen riep over de KKD. Ja, dit gaat over de situatie in de stadions. Eigenlijk het opsporen van racisme, discriminerende spreekoren aan de hand van technologie. En dat ze daarmee bezig zijn om dat te verbeteren. En ja, dat lijkt me een goede zaak. Wordt 1 miljoen euro voor uitgetrokken. En ja, alleen het is best wel moeilijk. Ik denk dat heel vaak ook de beschuldigende vinger heel snel naar de club gaat. Van, joh, kunnen jullie dit nou nog niet oplossen? Die zitten ook nog weer aan allerlei restricties verbonden. Het is gewoon niet zo makkelijk om op te lossen, denk ik.
Nou ja, ik denk het enige wat je echt kan doen is in ieder geval altijd uitspreken. Want volgens mij heeft Feyenoord echt een groot statement naar buiten gebracht naar aanleiding van wat er allemaal gebeurd is in Tirana. Zeg maar met... ik vind dat is je verantwoordelijkheid. Heeft Excelsior wat gezegd naar die racistische dingen die zijn geroepen?
Durf ik niet zeggen.
Ik heb het in ieder geval niet meegekregen, maar als we het hebben over technologie, het is goed. En als het werkt, dan kunnen we de mensen hopelijk opstoren. En ja, zal het mensen afschrikken en komt het niet voor in het stadion. Maar hetgene wat je denk ik echt moet doen, is je altijd blijven uitspreken. Dat is je rol die je hebt van... Ja, wij willen hier in ieder geval niet mee gelieerd worden.
Nee, Nee, maar uiteindelijk ja, zit de oplossing zeg maar, zit ook in de tools die de clubs krijgen om dit op te lossen. En daar moeten nog wat stappen in worden gezet. Als ik zie dat spraakherkenning en gezichtsherkenning niet mogen worden gebruikt vanwege privacyredenen. En dat je daardoor allerlei andere technologieën in moet zetten zeg maar, om dit voor elkaar te krijgen. Ja, dan wordt het ook soms best wel lastig gemaakt.
Ja, en ergens snap ik dat wel weer. Want ja, als je naar een voetbalwedstrijdje gaat en alles wat je zegt zou eventueel wordt opgenomen en kan worden herkend. Ja, dat is ook heel raar. Dan geef je al je privacy weg omdat er een paar racistische teringmogolen in zitten.
Ja, ja, het is een, blijft een lastige discussie.
Ja, het blijft een lastige case. Wat een stuk makkelijker was de aanstelling ja, van de nieuwe coach van Valencia. Hebben, jongens. Ja, precies. het zware gedeelte is voorbij, wat dat betreft. Gattuso wordt de nieuwe coach van Valencia.
Ja, dat is wel het zonnetje in huis natuurlijk. Dus wat dat betreft...
Ja, die precies dat. Die is lekker gezellig. Ja, een jaartje niks gedaan nadat hij Napoli met Napoli Champions League voetbal net aan misliep op de laatste speeldag. Ja, het voelt als een... Wat is het eerste gevoel bij deze aanstelling voor jou?
Nou ja, dat het niet een trainer is die een einde gaat maken aan die oneindige reeks trainers ontslagen en vertrekken daar zo. Want ze hebben dus in dezelfde periode dat Simeone bij Atletico Madrid zit, hebben zij 15 trainers gehad. Dus dat is vrij veel.
Dat is pittig.
Kan jij er nog een paar noemen? Of,
Oeh, ja, Bordelas, want die zijn net ontslagen.
Ook een gezellige jongen
Marcelino.
Trouwens. Ja, Marcelino inderdaad. Die werd volgens mij in dat de spelersgroep hem eigenlijk niet weg wilde hebben. Toen werd Salades op die plek neergezet.
Neville moet wel.
En Neville hoort daar inderdaad ook nog bij. Dat is voor mijn gevoel al zo lang geleden. Maar dat hebben ze dus ook nog gehad. Ja, wat dat betreft is Gattuso misschien wel voor een jaar of anderhalf, twee. Anderhalf wat hij ook bij Napoli heeft gehad. Misschien wel een trainer die het een beetje op de rit kan houden in ieder geval.
Hij heeft het niet slecht gedaan. Eigenlijk bij Milan is hij niet beter gaan presteren, maar ook niet per se slechter dan dat ze op dat moment deden. En voor Napoli geldt hetzelfde. Ja, als die laatste wedstrijd hadden gewonnen in plaats van gelijk hadden gespeeld, hadden ze tweede geworden.
Ja, thuis. Hellas Verona volgens mij.
Ja.
Ja, dus, dat was wel echt heel erg zuur.
Ja, precies.
En ook nog inderdaad in strijd om Champions League plekken. Dat er gewoon echt vier teams op hetzelfde niveau zaten. En als je dan net buiten valt, is best wel lullig. Alleen ja, ik denk dat heel veel mensen toch een beetje een clownsbeeld bij Gattuso hebben. Ja. En zijn beeld als speler, zeg maar. En dat is denk ik niet helemaal terecht, toch?
Nee, hetgeen wat je inderdaad hoort, het is niet dat ik nou een Gattuso-watcher ben geworden. Maar is dat vrij positief dat hij een groep wel bij elkaar kan houden. Niet per se hele lijpe tactische dingen doet, maar wel een team kan neerzetten, zowel verdedigend als aanvallend. Ja, Valencia is gewoon... Het is heel jammer wat er met die club is gebeurd. Die Peter Lim, die heeft alles verkocht wat hij kon verkopen. Waardoor er nou bijna geen waarde meer op het veld staat. Haalt een beetje huurt B-spelers uit het Jorge Mendes stal. En dat is nu op dit moment een beetje wat Valencia is. En dat is gewoon heel erg jammer.
Ja, ik zit nog te denken. Want ik zie best wel vaak voorbij komen van het Virgis Maduro. Hij tweet nog heel vaak over Valencia. Hij heeft echt liefde voor die club. Is natuurlijk bezig aan het bouwen van zijn trainersloopbaan. Volgens mij is Almere 21, is nu moet nog één wedstrijd en dan kunnen ze promoveren naar de tweede divisie, als ik het goed heb.
Exact.
Dus die is echt wel aan het bouwen in de carrière. Ja, ik hoop eigenlijk dat Gattuso er anderhalf jaar kan zitten en dat we dan het Vitigas Maduro die kant op kunnen schuiven. En dat het dan hopelijk qua club ook wat beter weer in elkaar zit.
In de categorie Mama Maduro voorspellingen.
Ja, deze zet ik vast neer voor over, ik geef hem dan nog een jaar extra, 2,5 jaar.
2,5 jaar. Nou, ja. Maduro, gefeliciteerd. Je hebt een nieuwe job.
Zeker. Kijk,
ook dat is de FC Afkik voetbalzomer. We geven banen weg. Die geven we ook weg aan de nieuwe spits van Lyon. Lacazette, terug op het oude nest.
Ja, er is aan de ene kant heel veel enthousiasme over.
Ja.
Verloren zo'n idee, zeg maar. Het is aan de andere kant is heel veel cynisme over voor de volgers van Arsenal en de mensen die kijken hebben op internationale voetbal. In welk kamp zit jij?
Nou ja, kijk, als je een Arsenal supporter bent, dan ben je sowieso cynisch. Zeg maar, en als je nog niet was, dan ben je het wel geworden in de afgelopen 10 jaar.
Nou ja, ik moet zeggen, ik heb Bart even gevraagd. Bart Robbink, bekend als Excelsior-watcher inmiddels. Ja. Bekend als de man van onze audio. En die zei eigenlijk, op zich niet heel blij dat hij nu weg is. Maar wel heel blij dat Arsenal niet voor veel te veel geld heeft laten zitten, zeg maar. En nog weer een paar jaar binnen in de club had gehouden.
Ja, dat was het. Hij heeft een hele goede tweede seizoen zelf gespeeld. Maar hij was een beetje Nou, het was dat laatste jaar van oké, gaan we verlengen of gaan we niet verlengen. Begon hij niet zo goed. Of hij begon oké, toen viel hij een beetje terug. Maar de laatste 10, 15 wedstrijden heeft hij echt wel zo'n belangrijke rol gespeeld.
Maar rendement wel laag, toch?
Ja, maar wel belangrijk in het systeem wat, wat Arsenal op dat moment wilde spelen. En in die zin denk ik dat je bij Lyon, waar ze in de spitspositie echt een beetje lopen kutten afgelopen seizoen, met Lacazette wel 15 doelpunten binnenhaalt in de league. En dat is wel iets wat ze misten vorig jaar. Dus ik denk, ik sta aan de kant van minder cynisch. Ik denk dat dit een juiste stap is. Hij is niet te oud, namelijk.
Nee, volgens mij is hij 31, toch?
Ja.
Dus dan kan het op zich. Ja, ik had een beetje. Ja, dat is misschien kan voetbal een beetje gek vergelijken, maar het Rayo Babel gevoel, zeg maar. Op het moment dat hij de eerste keer terugkwam bij Ajax. Dat was in een periode, zeg maar, waarin Ajax niet in de Europese top speelde. En toen dacht je eigenlijk, nou, er komt nu een speler terug die het een beetje op sleeptouw kan nemen. En dat was de eerste terugkeer van hem, zeg maar. En de tweede keer toen hij terugkwam, toen hadden iedereen zoiets van, moet hij in godsnaam met die Rayo Babel? Want toen was je als club, was je al best wel geëvolueerd, zeg maar. Dus ik zit een beetje te denken, ja, is Lyon en Lacazette dan op dit moment een goede match? Omdat Lyon niet helemaal meer in de top staat. En dat hij daar nog wel wat kan betekenen?
Ja, ik denk juist dat inderdaad. Omdat ik vind hem op dit moment een hoger niveau hebben dan dat Lyon de afgelopen 2 jaar heeft laten zien. Veel talent en een beetje B-spelers die dan eromheen moeten vastplakken. Maar dat werkte niet. En ik geloof wel dat je met Lacazette echt een leider binnenhaalt. Jongen van de club, nou ja, je kent het hele riedeltje wel. Maar ik heb ook wel echt het gevoel dat Lyon dat nodig heeft. En daarmee dus een goede transfer. Super tof introfilmpje ook. Aankondigingsfilmpje.
Ja.
Dat is een kijktipje.
En het heeft de stempel van Jean-Paul Rizon zit erop. Want die was er blij mee. Dus nou ja, eigenlijk kan het dan niet misgaan, toch?
Als we de Rizon-stempel hebben, waar zijn wij nog over aan het praten? Ja,
precies, dan mogen we het er eigenlijk al helemaal niet meer over precies. hebben.
Nou ja, ik vond het fijn om te debuteren in de voetbalzomer. Dankjewel dat ik dit samen met jou mocht doen.
Zo. Dat is wel een hele heftige, heftige. Als je mij gaat bedanken, dat gaat wel ver, hoor.
Ja, nou ja,
ik zal erover nadenken of ik je volgende week ook in de planning zet, Jeroen.
Ga het doen. Morgen zijn we er uiteraard weer met een nieuwe FC Afkikken voetbalzomer. Tot dan.